Welkom bij Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Catechismus. Vandaag, op deze heugelijke dag van Pasen, zullen wij opnieuw kunnen luisteren naar een catechese die ons gebracht wordt door eerwaarde heer Jan Filip, waar hij samen met ons de liturgie van Pasen zal overlopen. We laten hem graag aan het woord.
Na een lange voorbereidingstijd is het dan eindelijk Pasen. In de nacht ontsteken we vuur. Wordt het nieuwe doopwater gewijd, hernieuwen we onze doopbelofte en vieren we dat Christus de verrezene is. Ons woord Pasen verwijst eigenlijk naar het Joodse Pesach, paasfeest. Op dit feest vieren zij dat God hen bevrijd heeft uit de duisternis van onderdrukking en discriminatie. Gesteund door hem leidde Mozes hen uit de slavernij van de Egyptische farao naar het beloofde land, het land van melk en honing. Het feest dat wij met Pasen vieren is niet enkel verbonden met het Joodse paasfeest, omdat Jezus' laatste avondmaal ook een paasmaal was, maar omdat het in ons Pasen ook gaat om bevrijding uit slavernij. Deze keer echter niet gebracht door Mozes, maar door Christus. En niet uit de benauwdheid van Egypte, maar uit de geestelijke slavernij die elke mens in zijn greep kan krijgen. Al liep niet alles van een leien dakje, moest hij de ultieme prijs hiervoor betalen, daar men hem letterlijk monddood maakte. Toch vieren we vandaag dat ondanks alles het leven sterker is dan de dood. Dat de duisternis nooit het laatste woord heeft. Het paasgebeuren is geen simplistisch, Hollywoodiaans verhaal waarin het goede wint. Nee, het is een heel realistisch, menselijk verhaal. Wat met Jezus gebeurde, wat we met Pasen vieren, is zo krachtig dat het al 2000 jaar gelovigen gaande houdt. En telkens opnieuw de kracht geeft om van deze wereld een betere plek te maken, hoezeer ze ook besmeurd wordt. Omdat Pasen hen hoop geeft en geloof dat het kan. De kern van ons geloof is dus niet, zoals velen spontaan zouden zeggen, dat Jezus ons is komen leren dat we elkaar graag moeten zien, hoe belangrijk dat ook is. Dit is niet de kern van ons geloof. De kern van ons geloof is de verrijzenis. Met Pasen gaat het dus over de kern van wat wij geloven en over de kern van ons geloofsleven. Elk jaar opnieuw vieren we dit feest om hiervan meer en meer bewust te worden en om ons geloof verder te verdiepen. Waarover dat paasgeloof dan juist gaat en hoe wij hiervan kunnen leven, willen de lezingen ons vandaag helpen ontdekken. Als christenen geloven dat Christus ons nooit alleen laat. De woorden uit de Introitus lijken wel van Jezus' lippen zelf te komen, die tegen ons zegt: verrezen ben ik en nog altijd ben ik bij u. De Vader heeft eens zijn hand op mij laten rusten en hij heeft hem niet teruggetrokken. Maar aan de andere kant maakt de kerk deze woorden ook tot de hare, waarmee ze uitzingt dat zij door Jezus deelgenoot is aan zijn verrijzenis. Door het doopsel dat in de paasnacht hernieuwd werd, met hem verrezen, is de kerk, is elke gedoopte bij hem, mogen we weten dat zijn hand op ons rust om ons te beschermen. Gelovig zeggen we dat de liefde van God hem de wijsheid heeft ingegeven hoe wij bij hem kunnen zijn. Al is de dood een dwaasheid. Gods wijsheid gaf als antwoord uit liefde de verrijzenis. Aan het begin van de paasviering jubelt de kerk het dan ook uit met de woorden van de Introïtus uit Psalm 139. Verrezen ben ik, en nog altijd ben ik bij u. Gij hebt uw hand op mij doen rusten. Wonderbaar is uw wijsheid. Alleluia. In de eerste lezing horen we Petrus het grootste van de verrijzenis op een diepere manier benaderen als hij bij Cornelius en zijn familie komt die vragen om gedoopt te worden. Nadat hij vertelt over Jezus' leven, lijden, dood en verrijzenis, duidt hij dit alles met te zeggen dat in wat er gebeurd is God duidelijk gemaakt heeft dat het laatste woord aan hem komt. En dat dit woord een woord van liefde en vergeving is. In de Handelingen lezen we: In die tijd nam Petrus het woord en sprak: Gij weet dat er overal in Judea, wat er overal in Judea gebeurd is. Hoe Jezus van Nazareth zijn optreden begon in Galilea na het doopsel dat Johannes predikte. En hoe God hem gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. Hij ging weldoende rond en genas alle die onder de dwingelandij van de duivel stonden, want God was met hem. En wij getuigen van alles wat hij in het land van de Joden en in Jeruzalem gedaan heeft. Hem hebben ze aan het kruishout geslagen en vermoord. God heeft hem echter op de derde dag doen opstaan en laten verschijnen. Niet aan het hele volk, maar aan de getuigen die door God tevoren waren uitgekozen. Aan ons die met hem gegeten en gedronken hebben, nadat hij uit de doden was opgestaan. Hij gaf ons de opdracht aan het volk te prediken en te getuigen dat hij de door God aangestelde rechter is over de levenden en de doden. Van hem leggen alle profeten het getuigenis af, dat ieder die in hem gelooft, door zijn naam vergiffenis van zonde verkrijgt. Petrus laat er geen twijfel over verstaan over de letterlijke betekenis van de verrijzenis. Hij zegt: ze hebben hem aan het kruishout geslagen en vermoord. God echter heeft hem op de derde dag doen opstaan en laten verschijnen, ook aan ons die met hem gegeten en gedronken hebben. Ze hebben met hem gegeten en gedronken. Geen twijfel dus dat hij leeft. Maar meer nog dan dit ongelooflijke van de verrijzenis, is het Petrus te doen om wat dit teweeg brengt. Het geloof in de verrijzenis daagt ons uit, een keuze te maken in ons leven. Want Jezus heeft in zijn verrijzenis getoond wat levengevend is en wat niet. Hierdoor helpt Jezus ons te onderscheiden, toont hij wat ten leven leidt en wat niet. Zo is hij rechter over levenden en doden. Willen wij zijn voorbeeld volgen, leven van zijn leven, of kiezen we voor de doodse duisternis? Wie hem volgt, laat de doodse duisternis achter en mag de weg van het leven bewandelen. Daarin ligt de vergiffenis, de kans die God ons geeft. Hoe kunnen we aan onze tijdgenoten laten aanvoelen dat wat Petrus zegt waar is? De beste manier hiervoor is dat wij zelf een beetje, of heel veel, paasvreugde doorgeven aan anderen. Het is belangrijk dat wij openstaan voor de pijn die wordt geleden en behulpzaam zijn om te helen zoals Jezus dat deed. En er te zijn voor elkaar. De Nederlandse dichteres M. Vassalis zegt het zo. Niet het snijden doet zo'n pijn, maar het afgesneden zijn. Zoals de eerste leerlingen hebben ook wij de opdracht om op te roepen tot geloof en hiervan te getuigen in woord en daad. Door te vertellen dat God in Jezus ons zijn grote liefde heeft laten zien. Dat hij ook nu bij ons is als de verrezene, die ons de weg ten leven wijst. En door te laten voelen dat God vergevende liefde is. In het blijven kiezen voor mensen, voor hen, niet alleen te laten staan. Door te laten voelen, ik zal er zijn voor u, zoals God dat ook is voor ons. Want God is goed voor ons mensen. Dat is de overtuiging van ons geloof. Deze overtuiging zingen we ook uit in de antwoordpsalm. Psalm 117 zegt, brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen. Stammen van Israël, dank de Heer. Eindeloos is zijn erbarmen. De Heer greep in met krachtige hand. De hand van de Heer heeft mij opgericht. Ik zal niet sterven, maar blijven leven. En alom verhalen het werk van de Heer. De steen die de bouwers hebben versmaad, die is tot hoeksteen geworden. Het is de Heer die dit heeft gedaan. Een wonder voor onze ogen. Deze psalm is een loflied op Gods goedheid. In het Hebreeuws staat er tof. Gods goedheid is meer dan goedig, maar je zou het eerder kunnen vertalen als alles heeft hij wel gedaan. Zijn goedheid is op een bijzondere manier gebleken in zijn Zoon Jezus Christus. Deze psalm roept hem op met de woorden van de steen die afgekeurd tot hoeksteen is geworden. Het is een beeld dat Jezus zelf op zich toegepast heeft in het Matthäus-evangelie. Zoals de hoeksteen stevigheid geeft aan het geheel, geeft de verrezen Heer ons een goed fundament om ons leven op te bouwen. Dankzij God. Wat zijt gij goed, Heer, dat gij ons Jezus hebt gegeven, dat gij hem hebt doen opstaan uit de dood. Als tweede lezing kan er op deze paasdag uit twee mogelijkheden gekozen worden. Beide zijn genomen uit de brieven van Paulus, die samen met Petrus de twee apostelen zijn die de kerk vorm hebben gegeven in het begin van het christendom. De ene lezing komt uit de brief aan de christenen in Colosse. De andere is genomen uit de eerste brief aan de christenen van Korinthe. De lezing uit de brief aan de christenen van Colosse wil aansporen om met heel je leven te antwoorden op Gods goedheid, door te zoeken naar wat boven is. Paulus verwoordt het in zijn brief als volgt. Broeders en zusters, als gij dan met Christus ten leven zijt gewekt, zoekt wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods. Zint op het hemelse, niet op het aardse. Gij zijt immers gestorven, en uw leven is nu met Christus verborgen in God. Christus is uw leven, en wanneer Hij verschijnt, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid. Paulus herinnert zijn toehoorders dat ze op een spirituele manier in het doopsel met Jezus gestorven en verrezen zijn. Als het ware volgt de gedoopte dezelfde weg als Jezus die verrezen is en aan de rechterhand van God zetelt. Daarom moeten ook zij leven alsof ze naar de hemel verplaatst zijn. Dit wil zeggen, niet meer streven naar de dingen van deze wereld, maar naar de hemelse goederen. Het levensdoel van de gedoopte ligt immers in de hemel. Daarom moet ook hun hele gezindheid op de hemel en niet op de aarde gericht zijn. Paulus roept dus eigenlijk op tot de juiste gezindheid. Zoals God op dit ogenblik nog verborgen is voor de ogen van de mensen, zo is het leven van de gedoopte in God nog verborgen voor het oog van de mensen. Maar zoals de verrezen Heer eens voor alle zal verschijnen, zo zal ook voor alle de gezindheid duidelijk worden die nu nog in de gedoopte verborgen is. Nu reeds leven als verrijzenismensen, zo zegt Paulus, is leven in Christus, is gericht zijn op het hemelse en niet ingenomen door tijdelijke en aardse zorgen. In de lezing uit de eerste brief aan de christenen van Korinthe, die eventueel ook gekozen kan worden als eerste lezing, als tweede lezing gekozen kan worden, raakt Paulus eigenlijk hetzelfde thema aan, maar in andere bewoordingen. Hij gebruikt het beeld van het zuurdeeg en de ongezuurde paasbroden om aan te duiden dat Jezus iets nieuws is komen brengen. Dat het oude achterwege moet gelaten worden en dat nu vanuit dit nieuwe geleefd moet worden. Hij schrijft: Broeders en zusters, gij weet dat een beetje zuurdeeg genoeg is om het hele deeg zuur te maken. Doet het oude zuurdeeg weg om vers deeg te worden. Je moet immers zijn als ongezuurde paasbroden, want ook ons paaslam is geslacht. Christus zelf. Wij moeten ons feest niet vieren met het oude zuurdeeg, met het bederf van slechtheid en boosheid, maar met het zuivere brood van reinheid en waarheid. Naar aanleiding van mistoestanden in de gemeenschap van de christenen in Korinthe, verwijt Paulus hen hun laksheid en zelfvoldaanheid. Met andere woorden, ze leven nog alsof ze Jezus niet kennen. Al zijn ze gedoopt, ze leven niet naar het geloof dat hen werd doorgegeven. Hij wil hen duidelijk maken dat een dubbele houding niet kan. Want met ons paaslam Christus die zijn leven voor ons gaf, is iets nieuws begonnen. Hij zegt, bewaar dan ook dit nieuwe. Ban het oude eruit weg. Laat het niet bederven. Verwijder alle rotte appels uit je leven en uit de gemeenschap. Want al ben je gedoopt, zonder dit zal je in geloof niet delen in het leven dat Christus je aanbiedt. Het zijn pittige woorden van Paulus, die ook ons vandaag bevragen. Leven we wel naar ons doopsel? Hebben we ons al losgemaakt van de oude mens? Want, weet, een beetje zuur is voldoende om het geheel te verzuren. Jezus waarschuwde in zijn tijd voor het zuurdeeg van Farizeeën en Herodianen. Voor Paulus zijn de mensen met hun zondig leven als slechte deesem. Toch wil Paulus in de eerste plaats niet moraliseren, maar wil aangeven dat Christus ons in een nieuwe situatie binnenleidt, waardoor wij verwacht worden anders te leven. Het oude moet aan de kant geschoven worden om plaats te maken voor het nieuwe. Paulus wendt de Joodse symboliek van de ongedecemde broden aan om de nieuwe levenswijze vanuit Pasen te onderstrepen. Want, zo zingt het Alleluia-vers van vandaag het uit. Alleluia! Ons paaslam is geslacht, Christus zelf. Wij moeten ook ons feest vieren in de Heer. Alleluia! In het evangelie van Paasdag lezen we het volgende. Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena vroeg in de morgen, het was nog donker, bij het graf en zag dat de steen van het graf was weggerold. Ze liep snel naar Simon Petrus en naar de andere, de door Jezus beminde leerling, en zei tot hen, ze hebben de Heer uit het graf genomen en we weten niet waar ze hem hebben neergelegd. Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf. Ze liepen samen vlug voort, maar die andere leerling snelde Petrus vooruit en kwam het eerste bij het graf aan. Vooroverbukkend zag hij de zwachtels liggen, maar hij ging niet naar binnen. Simon Petrus, die hem volgde, kwam ook bij het graf en trad wel binnen. Hij zag dat de zwachtels er lagen, maar dat de zweetdoek, die zijn hoofd had bedekt, niet bij de zwachtelslag, maar ergens afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf was aangekomen, naar binnen. Hij zag en geloofde, want ze hadden nog niet begrepen hetgeen er geschreven stond, dat hij namelijk uit de doden moest opstaan. Wie was Maria Magdalena? Jezus had haar bevrijd van boze geesten. Door hem was ze weer zichzelf geworden. Maar ze had ervaren hoe boze geesten zich meer en meer tegen Jezus keerden. Het boze had hem uiteindelijk in zijn macht. Hij werd gekruisigd. En hiermee vervloog al haar hoop. Hoe moest het nu verder? Hoe moest het nu verder met haar? In Jezus had het licht voor haar geschenen in de duisternis. Maar de duisternis had het uiteindelijk gewonnen van het licht. In die duisternis ging ze naar het graf. Ze wilde nog rouwen om Jezus die niet meer was, om de hoop die ze had gekoesterd, maar die nu vervlogen was. Of toch niet? Wat verder horen we over een leeg graf? Daar alles in het lege graf mooi opgeplooid is, gaat het niet om een roof. Maar wat is er dan aan de hand? Voor de beminde leerling is het duidelijk. Hij zag en geloofde. Zijn ze dan blind voor wat de dood heeft verpletterd? Het evangelie van vandaag wil ons laten zien hoe zij tot geloof kwamen. Want geloven is niet evident. Kijk maar naar de eerste leerlingen. Allemaal hebben ze er moeite mee. Het type voorbeeld is wel de apostel Thomas. Het evangelieverhaal reikt ons vandaag twee sleutels aan hoe wij tot God kunnen komen en tot geloof. Jaarlijks lezen we dit paasverhaal om ons als gelovigen telkens opnieuw uit te dagen, om ook die weg te volgen en terug hoopvolle mensen te worden. Het eerste wat we moeten doen is, zoals Maria Magdalena en zoals Johannes en Petrus, op weg gaan. Wat een drukte heerste er op die eerste paasmorgen. Maria Magdalena kwam naar het graf. Ze liep naar Petrus. Petrus en de andere leerling gingen naar het graf en ze liepen vlug voort. De dragende grond van dit alles is dat ze van Jezus veel hielden. Daarom zijn ze betrokken en komen ze in beweging. Voor mij wil dit zeggen, verlangen we de Heer te ontmoeten, dan moeten we in beweging komen. Het is voldoende niet bij de pakken neer te zitten, maar gewoon op weg te gaan, al is het met wat geurende kruiden, hopend op een wonder. Want voor wie hoopt, schijnt er altijd een licht. Of met andere woorden, we mogen ons niet laten verlammen door angst. Als het ware laten klein krijgen, afschrikken door de steen die zoveel weegt dat we niet meer verder kunnen of durven. Of in slaap laten sussen door de gedachte dat het zo wel goed genoeg is. We moeten verlangen naar iets nieuws. En het mag hier niet bij blijven. We moeten ook de daad bij het woord voegen. Ook bouwen aan een hoopvolle en betere wereld in de hoop en het geloof dat het kan. De tweede sleutel die het evangelieverhaal ons aanreikt, is binnengaan. Zoals de leerlingen het graf binnengingen en de dingen die ze er zagen tal van herinneringen opriepen aan wat Jezus gezegd en gedaan had, zo zullen ook wij hem maar kunnen herkennen in ons leven als we eerst luisteren, ons herinneren wat hij eertijds gezegd en gedaan heeft. Want hoe kunnen wij iemand herkennen waarvan wij niets weten, die voor ons een totaal vreemde is? Zo kunnen we uiteindelijk, zoals Johannes, ook zien en geloven. Het is pas als wij de dingen anders durven te bekijken, ontdekken dat in Jezus Gods liefdevolle ogen ons mensen aankijkt, dat wij hem ook nu kunnen herkennen midden onder ons. Want de verrijzenisverhalen vertellen ons dat hij ook op ons toekomt, zoals Jezus zelf al zei, in de arme of gekwetste die mij vragend aankijkt, in diegene die hier ongevraagd een arm om een ander slaat, in ons eendrachtig samen zijn en het breken van het brood, in dat luisterend oor, in dat gebed dat je kracht geeft om opnieuw verder te gaan, in diegene die ondanks alles zich niet laat overwinnen door het zwart kijken. Pasen gaat niet alleen om een leeg graf en dat de dood niet het laatste woord heeft, maar dat we ook nu nog Jezus kunnen ontmoeten en dat hij ook nu nog ons hoop kan geven, zoals hij dat deed toen hij weldoende rondging en verscheen aan zijn leerlingen. Maar is dit alles wat Pasen betekent? Blijf hoop koesteren. De Heer is bij je, zeggen we. Maar zeggen we ook niet dat hij de dood heeft overwonnen? Maar klopt het wel? Of zijn we gewoon verstokte optimisten die tegen beter weten in? Want als je om je heen kijkt, op het journaal of in de krant, of hier rond je, dan is er geen melding van een daling van het sterftecijfer. Blijven kinderen jengelen als ze hun zin niet krijgen? Blijven pubers wel eens zeuren? En moeten we toch even hard werken om de huur of de lening te betalen? Om over erger kwaad maar niet te spreken. Wat heeft Pasen dat we vieren dan veranderd? Als we de Bijbel mogen geloven, dan heeft Jezus een fundament gelegd. En iedereen die ook maar een beetje met hem heeft meegelopen, gekeken en gehoopt, heeft dat het zou lukken met die nieuwe wereld van God, waarin liefde zou heersen en geen kwaad en geen haat, wordt gevraagd om mee te helpen en verder te bouwen. Dus u ook, en jij ook, en ik ook. Wij allemaal. Jezus heeft een begin gemaakt met wat God naar waarde schat. Niet dat te laten ondersneeuwen of te laten verdwijnen. Maar we vieren niet alleen met Pasen dat hij een begin gemaakt heeft, maar ook blijft maken in ons mensen door mee te doen aan die wereld, waarin we elkaar kansen geven. Waar trouw, liefde, leven meer naar waarde worden geschat dan ontrouw, haat en dood. Jezus is verrezen. Het is Pasen. Maar Pasen moet nog altijd meer en meer worden in deze wereld. Wat in Jezus begonnen is, moet nog doorbreken. Een omvorming van de gehele wereld. En daar ligt de opdracht van elke gedoopte. De dogmatische constitutie over de kerk van Vaticanum II, Lumen Gentium, zegt het als volgt. Een christen is een getuige van de verrijzenis en het leven van de Heer Jezus en teken van de levende God. Op deze paasdag klinken tijdens de communie woorden uit de eerste Korintiërsbrief. Christus, ons paaslam, is geslacht. Laten wij dan feest vieren met het zuivere brood van reinheid en waarheid. Alleluia. In elke Eucharistie levert Christus zich weer over aan onze handen, opdat wij deel zouden krijgen aan zijn vereistenis en zouden leven. Om onze kracht te zijn, om mee te werken aan deze omvorming van de wereld. Kruisoffer en vereistenis die samenkomen in de viering van de Eucharistie, zijn de openbaringen bij uitnemendheid van Gods liefde. Ubi caritas gaudet, ibi est festivitas. Waar liefde is, daar is feest, schreef Johannes Chrysostomos eens. Laten we dan zeker op Pasen feest vieren, omwille van Gods grote liefde, die deze wereld veranderd heeft.
En zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over de liturgie van Pasen. We wensen u van ganser harte alvast nog een zalig Pasen toe en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op dit programma. Dan staan we stil bij een ander catechetisch thema. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.